Zeker niet. Goedenavond allemaal. Mijn naam is Lisa Somers, voorzitter van deze informatieavond vanavond. Namens VVD Bokstol. Ik heet u allemaal welkom bij deze informatie- en uitwisselingsavond over zonneparken. Fijn dat jullie allemaal gekomen zijn. Wat gaan we vanavond bespreken? In 2020 is de gemeente begonnen met de tender 50 hectare zonneparken. En inmiddels zijn 4 vergunningsaanvragen gedaan. Vanavond wordt u bijgepraat over de tender, de verschillende fasen in het proces, de rollen en taken van de gemeente en de gemeenteraad. Ik geef zo het woord aan Desiree van Laarhoven. Zij zal dit onderwerp kort inleiden. En hierna volgt de presentatie de Roin. Israël en Quinten Isselman van Team Duurzaamheid. U kunt vanavond uiteraard ook uw technische inhoudelijke vragen stellen. Echt rondom het inkopen of rondom het proces en de procedures. En na de afloop van de presentatie is hier ook de ruimte voor. Wethouder van Laarhoven, mag ik aan u het woord geven?
Dankjewel. Ik wil iedereen van harte welkom heten op deze avond over zonneparken. We zijn blij dat we zover zijn. Wat de voorzitter ook al zei, in 2020 gestart met de visie Zonnewind, de 2021 tender uitgezet. En met wat hobbels hier en daar zijn we nu in 2025 zover dat we gelukkig, mag ik zeggen, 4 aanvragen hebben voor zonneparken. In de tussentijd is ook de nieuwe omgevingswet gekomen. Dat betekent dat er ook een nieuwe rol voor de raad is weggelegd, namelijk het geven van een bindend advies. Wat het exact inhoudt zal dadelijk door Roin en Quinten toegelicht worden. Maar het is een nieuwe rol, voor iedereen ook nieuw. Dus dat ook in die zin ook met elkaar ook uitvinden, zeg maar, hoe we dat invulling moeten geven. Daar hoort u vanavond meer over. Het gaat met name over de processen van een zonnepark. En later, dit voorjaar, komen we terug over de besluitvorming. Dus ik zou zeggen, aan u het woord.
Werkt het? Ja. Goedenavond allemaal. Dit is Roin, mijn naam is Quinten. We gaan nu vandaag, zoals ingeleid, een stuk presenteren over de zonneparken. De 4 initiatieven in de gemeente Bokstol. Daarbij willen wij 3 doelen eigenlijk behalen. We willen een aantal belangrijke zaken aanstippen die tijdens het proces naar voren zijn gekomen, die invloed hebben gehad. We willen u een overzicht geven van de vergunningsprocedure. Hoe zit het in elkaar? Wat is de planning? Wat is de tijdlijn? En we willen het bindend advies, zoals ook toegelicht, toelichten aan u. Hoe zit het in elkaar? Wat zijn de keuzes? Ja, dat gaan we doen aan de hand van deze punten. Als laatste even vergunningsprocedure en het bindend advies. Als u vragen heeft, wil ik u vragen die tot het eind te bewaren. Dan kunnen wij ons verhaal doen. Aan het eind is er genoeg ruimte om alle vragen te stellen. Rechtsbovenaan ziet u een nummering. Als u een vraag heeft over een specifieke slide, dan kunt u het nummer opschrijven en dan kunnen we makkelijk terug navigeren naar die slide. Eerst een stukje de opwekopgave. Eigenlijk, waarom zijn we bezig met zonneparken in de gemeente Bokstol? Nou, in 2019, wat waarschijnlijk bekend is bij de meeste mensen, is het klimaatakkoord gepresenteerd door het voormalige kabinet. En dat komt voort uit de afspraken internationaal die we in 2015 gemaakt hebben. En er staan een aantal hele belangrijke, ook hele bekende zaken in. Bijvoorbeeld, in 2030 willen we ongeveer 50% minder CO2 uitstoten ten opzichte van 1990. Waarschijnlijk bij allemaal bekend. Een andere belangrijke afspraak die erin staat, is dat we 35 terawattuur aan duurzame energie willen opwekken. Op land met grootschalige zonne- en windenergie. Wat is grootschalige zonne-wind? Denk aan grootschalige daken, bijvoorbeeld grote bedrijfsterreinen. Of op infrastructurele werken, maar ook zonnevelden in het land, wat we vanavond over hebben, en ook windturbines. Een andere belangrijke afspraak die voortgekomen is uit het klimaatakkoord, is dat we die 35 terawattuur, die gaan we met 30 restregio's in Nederland opwekken. Waarschijnlijk ook bekend. Nou, die 30 restregio's die hebben moeten met elkaar op land dus 35 terawattuur opwerken. De gemeente Bokstol, die valt onder de restregio Noordoost-Brabant. Noordoost-Brabant heeft een opwekopgave van 1,6 terawattuur. De gemeente Bokstol heeft daar weer van 0,08 terawattuur als opgave. Om aan die opgave een start te maken, om daar invulling aan te geven, heeft de gemeenteraad van de gemeente Bokstel in 2020 de visie zon en wind vastgesteld. En in die visie staan een aantal belangrijke zaken. Er zijn zonneparken, locaties aangewezen waar zonneparken mogelijk zijn of waar ze niet mogelijk zijn. Er vloeit een soort afwegingskader uit voort. Dus waar willen we zonneparken? Wat zijn locatiespecifieke voorwaarden voor die zonneparken? Maar ook bijvoorbeeld, wat zijn de algemene voorwaarden? We hebben bijvoorbeeld gesteld, of de gemeenteraad heeft gesteld, we willen maximaal 20 hectare, één zonnepark mag maximaal 20 hectare zijn. De visie die bood ook ruimte aan de eerste 50 hectare aan zonnepark om die te gaan realiseren. Eigenlijk om een start te maken met de opwekopgave die we hebben. Initiatiefnemers werd dus eigenlijk de ruimte geboden van, voor 50 hectare kan hier zonne-energie opgewekt worden. In 2021 heeft de gemeenteraad het beleidsakkoord daarbovenop ook nog vastgesteld. Het beleidsakkoord samen aan de slag. En daarin stonden nog een aantal extra actiepunten. Dat was dat de gemeente kiest voor zon en wind, zoals afgesproken, maar wel de nadruk legt op zonnepanelen, op zonne-energie. Een andere afspraak of actiepunt die daarin stond was dat de gemeenteraad graag zo snel mogelijk energie-neutraal wil zijn. En dat ze ook fors inzetten op zonneparken, mits goed landschappelijk ingepast. En dat ze daarom, om dat fors in te zetten, per jaar 50 hectare willen gaan tenderen. Dus per jaar 50 hectare aan zonneparken proberen te realiseren. Of in ieder geval vergunningsprocedures daarvoor in werking te zetten. Een laatste belangrijk punt wat daarin stond is dat de gemeente wil gaan kijken om een eigen zonnepark op haar eigen gronden tussen de Renbaan en de Essenbaan in de stad, om daar te kijken of ze daar ook zelf een zonnepark kunnen gaan realiseren. Nou, om aan die eerste 50 hectare een start mee te maken, is er in 2020 ook een tender uitgeschreven. De gemeente heeft initiatiefnemers gevraagd, dien principeverzoeken in. En in totaal zijn destijds 10 principeverzoeken ingediend. En die 10 principeverzoeken zijn door een onafhankelijke commissie beoordeeld op de afwegingskader die uit de visie zonder wind vloeide, maar ook een aantal extra tendercriteria. Daar zal ik zo op terugkomen. En de commissie heeft een voorkeursvolgorde bepaald en gezegd de eerste 4 zonneparken, de beste 4, die mogen doorgaan. Die hadden samen een oppervlakte van 48 hectare. Dat paste dus wel mooi binnen die eerste maximaal 50 hectare aan zonneparken die ze wilden realiseren. Nou, dit zijn de tendercriteria. Dus waar er eigenlijk de visie zon en wind, er stond een afwegingskade in voor. Wat vindt de gemeenteraad belangrijk? En daarbovenop zijn er nog extra tendercriteria toegelicht. Waarschijnlijk zullen dit voor de meeste mensen bekend zijn. Dit staat ook op internet, op de website vermeld. De gemeente wilde echt een goede, inhoudelijke, zorgvuldige afweging maken. En dat alle principeverzoeken goed werden beoordeeld. En daarom hebben ze nog een aantal extra criteria opgeroepen. Nou, er waren dus 4 zonneparken waren uit het hele proces voortgekomen en die zijn eigenlijk het proces binnengegaan. En dan geef ik het over aan mijn collega.
Ja, naast het proces zijn we nog al een aantal stappen doornomen. We hebben onder andere met diverse betrokken partijen geschakeld. Er zijn 2 wekelijkse overleggen geweest met de initiatiefnemers die in de gemeente actief zijn. Diverse collega's hebben in het vooroverleg met ons alvast naar de stukken gekeken. We hebben nog met juristen contact gehad van hoe ziet het proces er dan uit? Even met ons mee te denken van hoe komen we nou tot een gedegen proces? We hebben de externe partijen betrokken, waaronder de veiligheidsregio. De veiligheidsregio geeft nog wat adviezen die ook meegenomen worden in de plannen die uiteindelijk ingediend zijn. En die ook de initiatiefnemers mee moeten nemen. Naast onder de omgevingswet, uiteindelijk gaan ze voor een vergunning. Maar naast een vergunning kan je ook nog privaatrechtelijk afspraken maken met initiatiefnemers. Dat doen we middels een entreeur overeenkomst. En dat doe je eigenlijk om bepaalde zaken te borgen die je niet kan borgen in een vergunning. Wij willen namelijk, we streven naar 5% lokaal eigendom. Dus lokaal eigendom vinden we heel belangrijk. En daarom is het ook zo dat je in de anterieure overeenkomst daar afspraken met de initiatiefnemers in vast kunt leggen. Daarnaast is er ook een puntje zoals ontmanteling. Wij willen dat na 25 jaar het park zeg maar in zijn geheel teruggebracht wordt in de huidige oorspronkelijke staat. En om te borgen dat de initiatiefnemer daarvoor aan de lat staat, zowel dat het gebeurt als financieel, hebben we daar ook afspraken voor in de anterieure overeenkomst. Waarbij er ook een stukje concerngarantie zit dat de partij daar echt wel verantwoordelijk voor blijft. De huidige stand van zaken is dat we de aanvragen binnen hebben. Momenteel zijn mijn collega's van vergunningverlening zijn die aan het beoordelen. Aan het kijken zijn die volledig of moeten er nog dingen aangevuld worden of missen er dingetjes. En daarnaast hebben we ook overleg met de provincie, maar op het moment hebben we nog geen reactie. We verwachten dat wel op korte termijn. Dus we hebben nog geen officieel advies, maar we verwachten dat wel op korte termijn. Dan geef ik jullie even een doorkijkje in hoe ziet dan 25 eruit. Die stukken zijn dus nu binnen. We zijn nu aan het toetsen op volledigheid. Kloppen de stukken, missen de dingen, moeten de dingen aangevuld worden? Dat soort dingen zijn we nu aan het analyseren. Als dat is gebeurd, zullen mijn collega's de procedure doorlopen. Dan krijgen we dus dat we de stukken gaan beoordelen of het klopt met ons eigen beleid, maar ook met het beleid van onze externe partners, zoals de provincie. Dan zal ook de provincie om advies gevraagd worden. Dan vindt ook eventueel binnen het advies van de gemeenteraad plaats. Daar kom ik zo meteen nog even op terug. En dan is er dus daarna wordt het ontwerpbesluit gepubliceerd. Dat is eigenlijk een bundeltje van de aanvraag plus een kijk vanuit de experts en ook de collega's intern, et cetera. Iedereen die heeft meegekeken zit daar dan bij. En die wordt ook aan de openbaar gesteld. En dan kan men zienswijze plegen, dat gedurende 6 weken. En na die 6 weken zullen mijn collega's en ik zullen die zienswijze in behandeling nemen. Er wordt dan zorgvuldig naar gekeken. En uiteindelijk zal dat in een heel compleet bundeltje naar het college gaan, waar ook een besluit genomen wordt. Ik zei het net al eventjes. Ik zou nog wat verder inzoomen op het bindend advies. In principe is het bindend advies iets nieuws. Waarom zeg ik dat? Voorheen hadden we de verklaring van geen bedenkingen, maar onder de nieuwe omgevingswet heet dat nu het bindend advies. En dat is bedoeld eigenlijk om vergunningsprocedures te versnellen, omdat ze merkten dat bij hele grote zware processen, dat dit vaak voor heel veel vertraging zorgde. In dit geval is het bindend advies voor zonneparken geldend. Dat is namelijk bij projecten die bepaalde grootte hebben. Bijvoorbeeld dat ze in de buitenbebouwde kom liggen en groter zijn dan 15.000 vierkante meter. Nou, dat is behoorlijk. En daarnaast een bouwoppervlak hebben van groter dan 2500 vierkante meter. En in het geval van de zonneparken is dat al vrij snel. In principe is ons geadviseerd, kijkend naar het bindend advies, zoals ik ook al net even in deze planning liet zien, om het bindend advies voor het ontwerpbesluit te doen. Waarom zeg ik dat? In principe moet het bindend advies is gebaseerd op inhoud. Dus wij geven een advies. De gemeenteraad geeft een bindend advies op basis van de inhoud. Want op het moment dat je het hele proces doorlopen hebt en je bent aan het einde van het traject, en de Raad van State die kijkt er nog naar en die zegt, de gemeenteraad heeft hem bijvoorbeeld, ik zeg maar wat, negatief of positief geadviseerd, maar het is niet goed onderbouwd of niet goed gemotiveerd, dan sneuvelt het plan en dan heeft dat behoorlijk wat consequenties. Daarnaast is het zo dat op het moment dat we dus door die snelheid die er dan niet meer in zou zitten, omdat we hem niet aan het begin zouden doen, en we daardoor in de problemen komen, zorgt dat ook voor de vertraging, waardoor er een mogelijkheid bestaat dat die partijen, die initiatiefnemers, een schadeclaim kunnen indienen, omdat ze vinden dat de gemeente niet het juiste proces heeft gehanteerd. Daarmee kom ik ook bij het laatste puntje, en dat is dat onze grootste zorg dan ook wel echt deze planning is. Wij moeten in het kader van het traject moeten wij voor 1 juli de vergunning hebben. En dat heeft ermee te maken dat de provincie die eis heeft gesteld. Je mag nog zonneparken op landbouwgrond neerleggen, mits je voor 1 juli bent. En daarna gelden daarvoor nieuwe regels. En zoals ik ook al uitlegde, is die 1 juli dan wel krap. En de planning is krap. Maar dat vraagt om eigenlijk een pragmatische aanpak. En dat is ook een klein beetje een soort van hulproep naar de raad. Van goh, kijk even met ons mee. Denk even met ons mee met betrekking tot dit proces. En ook met het ophalen van het bindend advies. Daar hebben wij een idee bij. Maar het is goed om daar dan nog op terug te komen. Dat was eigenlijk zover. Zijn er vragen? Oh, ja.
Het verzoek inderdaad even, ik kom inderdaad langs met de microfoon, inderdaad je handje even omhoog. Even, het zou fijn zijn als je inderdaad heel even kort je naam en vanuit welke hoek je hier zit. En graag één vraag per keer om iedereen aan bod te laten komen. Ik zag hier al een vraag.
Rianne van S, raadslid van Balans. Ik heb een vraag over slide 8, als ik het goed heb onthouden.
Ik ga even terugpakken. Deze?
Ja, nog geen advies provincie.
Ja.
Wanneer verwachten jullie dat advies? En wat voor advies is er gevraagd aan de provincie?
Er zijn twee vragen.
Ja.
Oké, even. De termijnstelling is zeg maar, het is zo dat we gewoon op korte termijn verwachten. We kunnen het niet precies zeggen, omdat het moment is dat er nu heel veel gemeentes bij de provincie aankloppen om advies. Dat is logisch, want iedereen wil die 1 juli halen. We merken dat onze collega's het gewoon daardoor heel druk hebben. En daardoor blijft het gewoon nog even uit. Maar ze weten van de urgentie en ze weten van het stapelwerk, zeg maar. Maar het moet wel goed gebeuren. En dan vind ik het ook belangrijk dat die afstemming nog echt wel moet plaatsvinden. Maar we kunnen niet nu al zeggen van, oh, dat is volgende week. Dat is, maar we verwachten wel op korte termijn. Dat weten ze ook. En dan de tweede vraag. zou je die nog veel willen herhalen?
Welk advies is er gevraagd aan de provincie?
Ja, in principe wat we doen is, we doen het tweedelig. We kijken naar enerzijds het provinciaal beleid. Dus, ligt het nog, past het binnen het provinciaal beleid? En anderzijds kijken we op bepaalde thema's, kijken we mee met hun. Voldoet dit? Kunnen we hier acceptabel mee omgaan? Is dit passend, zeg maar? En daar de exacte invulling van, die kan beter iemand anders beantwoorden, maar daar kan ik u nu geen antwoord op geven. Dan misschien dat de collega's dat kunnen doen.
Kijk even rond.
Ja, wat precies in het advies zit.
Nee, het advies van de provincie is gewoon of instemmen of niet. Hè? En waar ze aan toetsen is de provinciale omgevingsverordening en dan in het bijzonder het artikel wat van toepassing op zonneparken. Maar er moet ook sprake zijn van bij functieverandering in het landelijk gebied van een kwaliteitsverbetering. Hè? Dus daar kijken zij ook naar. Dus zij kijken naar al die aspecten en als dat allemaal goed is, dan wordt er een bindend advies afgegeven.
Ja, om het even een beetje aan te vullen, het heeft te maken met ETVAL, dat noemen we evenwichtige toedeling van functies aan locaties. Dus eigenlijk kijken we naar alles wat daar speelt en dan is zo'n dergelijk zonnepark zeg maar gewenst in een dergelijke locatie. En daar worden allerlei aspecten worden daarin dan in meegenomen. Hopelijk de vraag daarmee voldoende beantwoord te hebben.
Miek Nooy, PvdA GroenLinks. Op slide 7 stond er, na 25 jaar, zit er een eis bij om de 25 jaar in de oorspronkelijke toestand terug te brengen. Ik weet niet of dat, niet helemaal zeker of dat een eis was van de raad. Maar waarom is daar eigenlijk voor gekozen? En zou het eventueel ook mogelijk zijn om daarna nog te verlengen?
Goeie vraag. Ik denk dat alleen maar goede vragen gesteld worden vanavond. Daarop terug te komen, die 25 jaar is een eis vanuit de provincie. Zij willen dat de zonneparken teruggebracht worden in een oorspronkelijke staat, omdat het eigenlijk gewoon, het gaat om landbouwgrond en zij willen dat het eigenlijk dan weer landbouwgrond wordt. Eigenlijk blijft het dat, maar krijgt het een klein laagje. En de tweede deel daarbij, van, zou je die afweging kunnen maken naar 25 jaar of moet je dan een nieuwe vergunning? In principe is het zo dat dat allemaal onzeker is. 25 jaar is best wel lang. In de basis zou je moeten zeggen, moet je dan een nieuwe vergunning? Ja. Kan het zo zijn dat de wereld er dan anders uitziet? Dat is ook ja. Dus dat weten we niet.
Nog aanvullend erop. De initiatiefnemer heeft natuurlijk grondcontract met een boer bijvoorbeeld. En die eist ook van, je mag mijn grond tijdelijk gebruiken, daar krijg ik een pacht voor. Maar ik wil straks het weer zelf kunnen gebruiken, dan wel kunnen verkopen of wat dan ook. Dus ook vaak is hier het initiatiefnemers ook zelf in dat kader afspraken hebben. Waaronder bijvoorbeeld 25 jaar naar de oorspronkelijke staat.
Joep van Aken, werkgroep Gemotiveerd en Onderbouwd. Ik had eigenlijk anderhalve vraag. Een beetje een aanvulling op punt 8.
Slide 8?
Ja. Daar ging het net over, het advies van de provincie. En dat is eigenlijk dan de helft van mijn volgende vraag. Op welk punt in de tijdlijn moet dat gegeven zijn? Is het bindend?
Nee, het is dus, we hebben begrepen van onze collega's, op het advies van de collega's was dat het niet bindend is. Het is echt een advies die meegewogen wordt. Maar ja, dat is een belangrijk advies natuurlijk.
Maar ik neem aan dat die moet voldoen aan de omgevingsverordening van de gemeente.
Van de provincie. Ja. Zodra ik heb begrepen dat als iets in strijd is met het provinciaal beleid, dan is dat zou dat een knock-out criterium kunnen zijn.
Ja, dus lijkt me.
Dus als provincie zegt negatief, want je voldoet niet aan dit punt van beleid, dan is het advies, dan gaan we ook niet door, want dan voldoen we niet aan de verordening, dus dan mag het ook niet.
Dat was de halve vraag. Dan de hele vraag, die gaat over deze slide. Kun je in deze tijdlijn nog iets verduidelijken? En dan in data, zeg maar, want daar staat onbekend.
Ja.
Wat jullie verwachting is, wanneer de Raad dus het bindend advies moet gaan geven?
Ja, dat is een hele goede vraag. Kijk, als we in de strekking pakken dat we dus inderdaad graag voor het ontwerpbesluit de Raad om bindend advies vragen, wat nog steeds de voorkeur heeft, dan zou betekenen dat wij in maart of in april de Raad al om bindend advies vragen. Maar dat is ook een beetje afhankelijk van hoe snel wij reacties krijgen van collega's, van externe partijen en ook van de provincie. We hebben een werktermijn van 26 weken, daarin moet het gebeuren en dat weten we. En ja, dit is wat we nu inzichtelijk hebben. Anders dan dat deze termijnen vast liggen, dus die 6 weken en de aanvullingstermijn van 4 weken. Op het moment dat de partijen het hebben aangevuld, hebben wij 4 weken om te oordelen of ze dan alsnog volledig zijn. Dus.
Stefan de Nijs, raadslid van combinatie 95. Heb ik het goed begrepen dat als de gemeenteraad een negatief bindend advies geeft, dat dan initiatiefnemers schadevergoeding kunnen eisen? En zo ja, aan wat voor bedragen moeten we dan denken?
Ja, zal ik?
Kan worden. Als de gemeenteraad een bindend advies geeft die niet op technische gronden is, dus ik vind het niet mooi. En de initiatiefnemer kan het onderbouwen van, maar dat klopt niet, want ik voldoe gewoon aan de kaders die gesteld zijn, de visie zonder wind, beleidsakkoord, tendercriteria. Dan kan er eventueel, als het ver komt naar de Raad van State, dan kan er een schadeclaim komen. De hoogte weten we niet, maar er zijn hele forse bedragen kunnen er uit voorkomen. Maar de hoogte moet ik er schuld op blijven.
Frans Sanne, SP Bokstel. Bij de tendercriteria, daar miste ik eigenlijk participatie. Hoe komt dat?
Die stond er wel tussen.
Even kijken. Dat is de tweede, is dat. Ja, dat is de lokaal eigendom, is dat ook genoemd.
Ja, hoe is dat voor
ons gegeven? Ja, heel even had ik het al een beetje laten vallen, maar wij zijn dus, daar zijn gewoon afspraken over met de initiatiefnemers, waar ze ook voor tekenen. En dat is in dit geval wordt dat middels de anterieure overeenkomst gedaan. En een anterieure overeenkomst is een privaatrechtelijk document. Dus dat wil zeggen tussen gemeente en initiatiefnemer. Dus is eigenlijk ook niet openbaar. Het idee erachter is om echt dingen vast te leggen dat we daar ze ook echt aan kunnen houden. Dus in eerste instantie heeft dat te maken met dat we gewoon willen dat 50% daadwerkelijk naar de mensen van Boksel kan. En dan via allerlei constructies. Maar er zit een soort mate van escalatie in. Daar kan ik in ieder geval over uitweiden.
Ja, Peter Jongens, ook van de Gemotiveerd en Onderbouwd Talendersheuvel. U heeft het maar steeds over schadevergoeding en dergelijke. Maar volgens mij wordt het bijzonder uitdrukkelijk uitgesloten in de anterieure overeenkomst. Dat als dit wordt uitgesloten, dat het proces wordt gestaakt ten gevolge van het democratisch proces, dat de schadevergoeding niet mogelijk is.
Ja, en ik...
Dat zou het ook nooit mogen zijn natuurlijk, anders staat u hier de gemeenteraad onder druk.
Ja,
of wil je hier ook?
Ik snap je opmerking. Daar kan ik wel op reageren. Kijk, we hebben natuurlijk bepaalde stappen doorlopen. Dat hebben we net ook aan het begin van deze PowerPoint-presentatie geschetst. Er zijn bepaalde keuzes gemaakt, er zijn bepaalde dingen vastgelegd. En ja, als uiteindelijk het besluit van de gemeenteraad is van, goh, we adviseren negatief en het is goed gemotiveerd, is er niks aan de hand. Er is altijd een risico, en dat is wat we proberen te schetsen, dat op het moment dat die onderbouwing bij dat bindend advies onvoldoende is, dan is er een kans dat die partijen zeggen, ja, maar nou hebben ze een besluit genomen. Dat staat hun altijd vrij, want dat is namelijk dat is privaat, dat kunnen ze altijd doen. Ze kunnen altijd naar de Raad van State stappen. En dat risico is groot op het moment dat het niet op basis van inhoudelijke punten is.
Dankjewel. Rob Kuppens, raadslid VVD. Ik had ook diverse vragen, maar laat ik even hierbij blijven bij dit bindend advies. Want het is voor mij nog steeds niet duidelijk. Natuurlijk alleen al in de terminologie bindend, maar ook maar weer een advies.
Ja.
Wat u nu aangeeft, is dat, bedoel ik niet flauw, maar uw eigen interpretatie van wat er zou gebeuren als de gemeenteraad een vergunning niet verleent? Of is dat helemaal al... Het kan namelijk niet... De omgevingswet is nieuw. Mm-hmm. Dus in zekere zin is ook de rol van de raad onder de omgevingswet bij bindend advies is ook nieuw. Dus hoe kunnen wij als raad weten wat gevolgen zijn van wel of geen bindend advies geven? Want u geeft nu wat voorbeelden, maar dat is best lastig om dan voor ons als raad zit te snappen van wat is er nu anders aan deze terminologie binnen het advies, in plaats van dat ik een gewoon raadsvoorstel voor me had liggen waar ik zwart-wit gezegd voor of tegen ben.
Nee, dat is echt een hele terechte vraag. En ik denk ook, ik sluit me helemaal aan. Het is nieuw en dat merken we ambtelijk ook. En het blijft, dat is in heel Nederland, de omgevingswet is gewoon ineens gekomen. Ja, we wisten er al een deel van, maar ook dit soort dingen als binnen het advies blijft nieuw. Uiteraard, wat er zal gebeuren is dat wij de stukken die dus binnen zijn gekomen, plus de toetsing, plus het advies vanuit onze collega's, et cetera, in een bundel met eventueel aanvullend een document of een heads-up van wat zit er allemaal aan belangrijke dingen in, aan de gemeenteraad zullen aanleveren als dat gebeurt. Het advies, wat belangrijk is dat het advies wat de gemeenteraad geeft, dat leidend is. Dus dat wil zeggen dat als de gemeenteraad negatief adviseert, het college die dat advies op moet volgen.
Ja, Gerlo Vrouwbos van Balans. Ik heb ook wel een aantal vragen, maar ik zal gewoon één voor één doen. Even aansluitend hierop, want nu ben ik een beetje in de war. Want er is net gezegd, er is bewust gekozen om het eerst in de raad te brengen, dan de, zeg maar even, inspraakprocedure in te laten gaan. En ik hoor u nu zeggen, we gaan een hele bundel maken van alle opmerkingen die er gemaakt zijn. En dat gaat dan naar de raad.
Nee, kijk. In principe, we pakken hem even terug. Wij hebben die stukken binnen. Die gaan mijn collega's gaan die toetsen. En daar zal vanuit collega's intern en van bijvoorbeeld een omgevingsdienst, die zullen al mee hebben gekeken met die stukken. Dat zullen wij in een bundel naar de raad doen. Op het moment dat de raad een advies heeft gegeven, dan zullen wij ook het ontwerpbesluit gaan maken. Dat is een beetje mijn voorstel. En daar komt een aanvullende vraag.
Een vervolgvraag.
Ja, ik probeer.
Ik snap het, maar dat betekent dus dat met deze procedure we in ieder geval anders dan bij een bestemmingsplan, de zienswijze dus niet ontvangen voor onze, nou niet besluitvorming, voor ons advies.
Dat is mijn strekking. Nou wil ik wel even uitleggen dat het binnen het advies, dat u dat als gemeenteraad doet. Dus als de, moet ik dat uitleggen. In principe zou u daarmee de juiste inhoudelijke munitie moeten hebben om dat binnen het advies te kunnen geven. En je daarmee dus inderdaad de onzienswijze ontbreekt, dat klopt. Maar als de strekking is... En daar ga ik niet over. Dat is even belangrijk, want het bindend advies, dat is niet iets wat wij geven. Dus als de strekking is, dat is onvoldoende, dat kan. Maar dan hebben we een ander gesprek. Dus dat is iets wat het college met de gemeenteraad afspreekt.
Vervolgvraag?
Ja, u had het over een bestemmingsplanprocedure, maar een bestemmingsplanprocedure, het vaststellen van een bestemmingsplan, is een bevoegdheid van de raad. De raad is bevoegd, de raad kijkt naar de zienswijze, beoordeelt die mee, neemt die zienswijze mee bij de beoordeling over de vraag of een bestemmingsplan wel of niet moet worden vastgesteld. Maar een omgevingsvergunning voor een zonnepark, omgevingsvergunning, een zogenaamde BOPA, is een vergunning, is een bevoegdheid van het college. Dus het college beoordeelt ook de zienswijze. En dat is hier het wezenlijk verschil.
Wiebe de Leijer, D66. U gaf aan het eind van de presentatie ook dat deze avond ook bedoeld was, omdat de tijd ook beperkt was om mee te denken hoe we dat efficiënt kunnen doen. Dat vind ik natuurlijk altijd een moeilijke, want ik ga ervan uit dat er vanuit ambtenaarapparaat een voorstel komt van een proces. En dat zit in dat schema ook. Dus ik neem eigenlijk aan, vandaag is vooral voor informeren en vragen stellen, want we kunnen hier niet als raad besluiten, wij willen eerst een advies uitbrengen, want dat kan op zo'n avond natuurlijk helemaal niet. Dus ik ben wel benieuwd hoe jullie dat nu zien. Ik ga ervan uit dat het voorstel dus gaat zijn om zo snel mogelijk het voor te leggen aan de raad. En dat is dan een bundeltje. En dat extra stuk zal dan een raadsvoorstel zijn waar wij over gaan hebben. En dat is even mijn vraag. Dat wel die planning wordt gedaan alsof die nog heel vrij is. Maar ik ga ervan uit, als die tijd beperkt is, dat voordat er gewoon een vast voorstel komt, dat wij niet gaan als raad hier niet gaan zeggen van wanneer wij willen stemmen daarover. Dat lijkt me een keer
nee. Nee, oké. Ik zal even uitleggen waar dat vandaan komt. Is als ik kijk naar de vergaderschema's, hebben wij 11 maart en ergens in april hebben wij nog raadsvergaderingen. Als ik kijk voor de stukken voor 11 maart, dan moeten wij 5 februari die stukken bij het presidium aan. En voor ons zit daar een soort van uitdaging in. Van ga je dan voor de vergadering van 11 maart, met de gedachte van op het moment dat je heel hard moet werken om alles compleet te maken, of wil je het zorgvuldig doen? En wordt het dan al eerder april, maar ga je dan nog redden met het gedeelte wat hier vast ligt? En daarin zeggen wij, zit een verraderlijkheid in, dat we eigenlijk tegen de raad zeggen van, er is zo'n mogelijkheid, dat stel dat het ons netjes lukt om het wel voor maart te doen, maar dat we met eventueel iets later aanlevertermijnen werken of zo, dat is een vraag. En lukt dat niet? Kijk, dat kan ook, hè? Dat kan de strekking zijn, maar we proberen alleen even te schetsen dat dit dus een krap proces is en wij ons uiterste best doen om het netjes tijdelijk en alles aan te leveren. Maar dat we ook gewoon afhankelijk zijn van een hoop dingen die op het pad nog komen, zeg maar.
Als je nog wat aanvullen, wil je iets zeggen?
Ja, Peter Jongens weer van Gemotiveerd Onderbouwd. Ik heb twee vragen / opmerkingen. Het proces gaat hier over een buitenplanse activiteit. En dat gaat wel wissend onders over een bestemmingsplanwijziging dus, al is het voor tijdelijke aard. En vandaar dat het heel belangrijk is, en daarom is de raad hier ook bindend, brengt hier bindend advies uit. Een tweede punt is dat Novar heel nadrukkelijk op haar website meedeelt dat er twee contactmomenten zijn voor de raad. De eerste is een vooradvies, een pre-advies, wat inderdaad in het soort stadium plaatsvindt wat u aangeeft. En heel belangrijk, het tweede advies, het echte advies, dat volgt na inzien van alle zienswijzen van de burgers. En dat lijkt me ook niet anders dan redelijk gezien het feit dat het hier om een afwijking van het bestemmingsplan gaat.
Is even reageren op het bindend advies. De gemeenteraad heeft zelf vastgelegd, ik ben even de datum kwijt, maar dat ze een bindend advies willen geven over bijvoorbeeld zonneparken. Dat heeft met een aantal regels te maken. Dus dat is niet omdat het belangrijk is. Dan ben ik even de tweede vraag kwijt. Van Novar, ja. Waarschijnlijk is het, zo is het heel vaak gegaan in de vorige. Het verschilt per gemeente, ten eerste hoe de procedure is ingericht. Het verschilt nu ook met de omgevingswet en hiervoor. En in de huidige, hoe het bij ons is ingericht momenteel, hoe het binnen het advies werkt, omdat de gemeenteraad daarvoor heeft gekozen, is het zo dat de gemeenteraad een advies geeft, binnen het advies geeft. En het is niet zo dat kan eerst wel na de zienswijze, kan ook ervoor. Ons advies is om ervoor te doen, door redenen die we uitgelegd hebben net. En hoe die procedure zit met dat er dat in tweeën gesplitst is, dat is verschillend per gemeente. Het kan zijn dat in Novaar, dat er, of we dit zonnepark gaan of ander zonnepark, dat durf ik niet te zeggen. En allemaal verschillende gemeenten, daarom weet ik het niet.
Zoals Novaar het op de website is staan, was het onder de verklaring van geen bedenkers, wat vroeger was. Toen waren het twee momenten en dat is dus nu veranderd.
Ja.
Oké, okay. Volgende vraag.
Ja, ik zit nog na te denken over wat er net gezegd werd over die schadevergoeding claim of hoe je het ook noemen wilt. Want in de gemeenteraad debatteren we met elkaar over een voorstel en uiteindelijk wordt er gestemd en is het zoveel voor en zoveel tegen en dan wordt het verworpen of aangenomen. In feite hebben we daar nooit een argumentatie bij. Je kan nog een stemverklaring doen, maar daar houdt het dan ook al mee op. Dus hoe kunnen wij als raad in alle twee gevallen, hè, voor of tegen stemmen, argumentatie aanleveren voor dat besluit?
Ja. Kijk, de raad heeft in 2020 een visie vastgesteld waarin ze criteria heeft opgesteld. En de beleidskader, de tenders zijn vastgesteld. Dat is eigenlijk het kader waarin initiatiefnemers zijn uitgenodigd om een principeverzoek in te dienen, om een zonnepark te realiseren. Als de raad een negatief advies geeft, om een reden die buiten dat kader valt, dat is niet gegrond. Als een raad een advies geeft, positief advies geeft, als de initiatiefnemer heeft zich aan alle zaken in dat kader gehouden, het klopt, het is verder goed doorlopen, dan is het positief.
Dat is niet helemaal antwoord op mijn vraag, want wat ik bedoel is, voorstanders zullen uit al die documenten putten met allerlei argumenten waarom het klopt, en tegenstanders zullen zeggen dat dat niet klopt. Dat is in een debat, hè? Dus iedereen doet zijn woordje enzovoort. Maar dat leidt uiteindelijk niet tot een stuk met argumenten voor of tegen. En daar zit ik een beetje mee te worstelen, want als het tegen is en er komt een schadeclaim, moeten dan al die argumenten opgezond zijn, als ik het goed begrijp.
Ja,
even de voorzitter.
Ik zal even toelichten, want het college die komt gewoon met een ontwerpbesluit. En dat ontwerpbesluit, daar kan dan de raad mee instemmen of niet. En de raad kan natuurlijk altijd besluiten om het te wijzigen. Dus het amenderen. Maar, en dat is dan voor rekening van de raad.
Ik begrijp de vraag niet helemaal.
Ja. Even centraal. Ja.
Het is nog niet helemaal duidelijk. Binnen het adviesrecht blijven het roepen. Het is nieuw. Waaruit precies vloeit binnen het adviesrecht voort? En doe daarmee het volgende. Heeft dat te maken met dat het een zonnepark is? Zou dat ook zijn geweest als het een veel kleiner en of een veel groter park zijn geweest? Als het maar een tijdelijkheid van een jaar of 75 jaar of permanent. Waarin zit het feit dat we hier als raad een bindend adviesrecht over moeten geven?
Ja, dat komt uit het besluit wat de gemeenteraad heeft genomen. Ik heb de link, zit toevallig in de dia's, dat weet ik. Maar ja, het heeft ook te maken met, zijn dus een aantal gronden waarop de gemeente zegt van als die aan voldoet, dan wordt het een bindend advies. En voor dit geval geldt dat het dus 15.000 vierkante meter is, buiten het bouwde kom. En de bouwoppervlakte bedraagt meer dan 2500 vierkante meter. Ja, dus er is heel zo'n lijst, is er, en de gemeente heeft gezegd, als het hier aan voldoet, dan binnen het advies. En dat is vastgesteld. Ik ben even de datum vergeten.
Maar. Ik wil nog één aanvulling geven. Er zijn ook natuurlijk nog wat onzekerheden nu over binnen het advies gevraagd. We staan hier vanuit onder andere collega's RO Team Duurzaamheid. We missen vergunningverlening. Die kan ons daar nog wat meer info over verstrekken als dat uiteindelijk nodig is. Maar daar kunnen wij dan niet op alles nu antwoord geven. Dat is gewoon de realiteit.
Irma Kranenburg vanuit de werkgroep Gemotiveerd en Onderbouwd. Ik ben wel benieuwd. Aan de ene kant kun je zeggen van we kijken nu naar de afwijking op het bestemmingsplan, het algemene beleid wat we goedgekeurd hebben. En die vraag over motivering gaat natuurlijk ook de andere kant op. Hoe zorg je dat zometeen heel duidelijk de doelgerichtheid en de motivering conform het bestuursrecht gewaarborgd is als er een besluit is of een advies is om af te wijken van dat algemene bestemmingsplan. Want die motivering, daar hangt het straks op. Ga je linksaf of rechtsaf? Beide zijn te overwegen vanuit politieke overwegingen. Maar waar in het proces borgen we dat er een documentatie is van hoe wordt aangegeven dat het nog steeds doelgericht is, conform eerdere visies en beleidstukken. En dat er een motivering is die laat zien dat alle belangen zorgvuldig afgewogen zijn en gedocumenteerd zijn.
Ik denk dat die vraag aansluit op een vraag van achter.
Maar dan twee zijden. Zowel vanuit de afwijking. Wil je de afwijking documenteren? Want ik zeg, als burger ga ik vanuit het bestemmingsplan het algemene grote plan is van de gemeente. En ik zie dus graag een motivering waarom je daar van afwijkt. Je kunt ook zeggen van nee, we kijken naar één beleidsonderdeel. Beleidsonderdeel duurzaamheid. Maar ook dan moet je, als je daar tegen bent, moet je ook een motivering hebben. Dus ergens in dit proces is het toch wel belangrijk met z'n allen om te begrijpen, waar gaat de documentatiefase beginnen om alles zorgvuldig op te schrijven?
Ja, ik gok dat vanwege de nieuwe omgevingswet dat heel veel raadsleden hiermee te maken hebben in Nederland. Ik denk dat wij deze vraag even later moeten beantwoorden, ook even met de VTH en juridische zaak gaan zitten. Maar...
Ja, ik wil even aangeven dat het college in een EDVAL, zoals dat dan heet, dat is een afkorting van een evenwichtige toedeling van functies en locaties. En daarin moeten ze eigenlijk wat vroeger de ruimtelijke onderbouwing heette, moet goed gemotiveerd worden waarom de afwijking, dus de vergunning, verleend kan worden. Dus daar moeten alle aspecten, landschap, bodem, geluid, weet ik veel, alles wat dan beoordeeld wordt aan de ecologie, moet daar in afgewogen worden.
Ja, een plek krijgen.
Ik zag erachterin.
Maar ik heb er geen antwoord op.
Dankjewel. Ik ben Peter Hulsen, lid van de steunfractie van Balans. En ik wil nog even terug naar dat idee van die schadevergoeding. De afwijking van het bestemmingsplan, de vergunningverlening, dat is allemaal bestuursrecht. En een gemeente heeft, het volle recht, de ruimte om beleid te voeren en om daar ook in stapsgewijs tot ontwikkeling te komen. En er zou alleen op de een of andere manier een schadevergoeding aan de orde kunnen zijn als er verwachtingen zijn gewekt, gerechtvaardige verwachtingen bij maatschappelijke organisaties die ook financiële consequenties hebben, waar op basis waarvan gebonden zou kunnen worden gezegd omdat de gemeente iets anders doet, leid ik schade. Maar gemeentelijke besluitvorming is volgens mij niet een reden waardoor een particulier kan zeggen dat hij schade leidt. En al helemaal kan dat nooit bij de Raad van State terechtkomen, want die gaat alleen over het staats- en bestuursrecht.
En uw vraag is of dat klopt, of?
Ja, dankjewel.
Was dat een vraag ook? Ja.
Ik vroeg inderdaad ook van, klopt dat of zo? Ik vroeg dat de vraag was.
Wij zijn allebei geen juristen, ik weet niet zeker. Wat ons is geadviseerd door mensen die wel verstand van hebben, die zeiden van, je schetst een kader waarbinnen je initiatiefnemers uitnodigt. En vervolgens ga je zeggen van, we doen het toch niet. En de initiatiefnemer heeft van 2020 tot zij gezegd hebben van, jij mag door, heeft allemaal kosten gemaakt. En daar kunnen denk ik de schadeclaim op gebaseerd worden. Maar hoe het juridisch precies zit, dat durf ik niet te vertellen. We kunnen dit ook nog even terugkomen op deze vraag.
Miek Nooyen, PvdA GroenLinks. Ik heb eigenlijk nog een vraag. De termijn is heel erg kort. En gaan dan alle vier tenders, die worden altijd samengenomen? Of is er ook nog een mogelijkheid om die tenders te splitsen? Om dan toch, als er onverhoopte beren op de weg zijn, dat je dan misschien toch met één tender verder gaat, omdat het dan makkelijker gaat? Of
is daar iets mogelijk? Met één park bedoelt u? Niet met één tender, maar met één park. Ja. Dus het is één tender in principe. Ja.
Ja, in principe niet, want de 1 juli is een harde deadline en de 4 initiatieven hebben allemaal in december ingediend. Dus moeten ze nu ook, want u bedoelt dat je dan 1 gaat kijken of het lukt en na 26 weken ga je de 2 erin, dan de 3?
Nee. De strekking is meer dat stel dat je constateert dat, als ik uw vraag goed begrijp, stel je constateert er is te weinig tijd om alle 4 te doen, dat je dan zegt van we gaan met eentje verder. Nee, in principe gaan we gewoon met alle 4 verder. Dat heeft ermee te maken dat je ze gewoon allemaal even eerlijk moet behandelen als kind.
Meneer met de zwarte.
Dat zou ik willen, maar...
Bart van der Ven, omwonende De Vorst. De Vorst is veranderd van initiatiefnemer, halverwege de rit. Wij zijn als buurt nog in gesprek met Nova over De Vorst. Hoe kan er nou wel een advies gegeven worden voor de raad, voor de raad voorgelegd worden, terwijl het plan nog niet klaar is? Wij hebben binnenkort nog een bijeenkomst met de buurt om nog door de tekening te kijken en misschien dan nog aanpassingen op te doen. Hoe kan het dan dat er hier al een advies ligt komt te liggen, terwijl dit wellicht in februari of misschien nog later pas plaats gaat vinden, terwijl de tekening nog aangepast moet worden?
Ja, dat is een goede vraag. Sorry? Ja, daar ga ik niet op in. Maar in principe is het zo dat wij nu, dat had ik ook al even aangegeven, dat wij de stukken aan het beoordelen zijn of die volledig zijn. En ik kan nu niet zeggen van die zijn niet volledig of die zijn wel volledig. Als de constatering is, er mist wat of omdat er nog bepaalde gesprekken misschien plaatsvinden, het zou kunnen. Dan vragen wij nog om aanvulling. Dat termijn is nog niet verstreken. We hebben sowieso hier, voor de termijn voor aanvulling, zeg maar, daar is geen bepaald termijn gesteld. De initiatiefnemer staat dus vrij om dan opnieuw naar aanvulling in te dienen. En dan hebben wij 4 weken de tijd om te checken of dat het dan alsnog is aangevuld.
Dus eind februari kunnen ze niet meer aanvullen.
Nee, die 4 weken zijn van ons. Dus stel deze week, ik mag niet zeggen dat het gebeurt, maar zo. Maar stel dat deze week mijn collega's bij ze terugkomen, we missen stukken. Dan zeggen we, vul dat aan. Dan is het in hun belang dat dat op tijden gebeurt. Want als ze zelf verantwoordelijk zijn voor dit proces, dan is dat hun eigen schuld. Maar stel dat het lukt om dat nog tijdig weer aan te vullen. Dan hebben wij 4 weken de tijd om dat weer opnieuw te beoordelen. En gezien het proces zal dat eerder 1 week zijn dan 4 weken. Maar we hebben 4 weken de tijd om dat te checken of dat alsnog is aangevuld, zeg maar.
En wanneer gaat die 4 weken
in? Die 4 weken die gaat in op het moment dat zij dan opnieuw de aanvulling aanleveren. Dus dan hebben wij een toetsing op ontvankelijkheid. Zo is het door mijn collega vergunningverlening uitgelegd.
Bij het volgende handje.
Ja. Ilse Schelle, Balans. Mijn vraag is, als er dus eentje van die 4 partijen niet op tijd is bijvoorbeeld, dan kan daar heel het proces staken. Ze trekken echt met 4 op en stemmen voor 4 projecten.
Nou, alleen voor dat ene initiatief. Dus als initiatiefnemer over 2 maanden besluit, ik wil trouwens toch het anders inrichten en dan gaat het opnieuw indienen, dan gaat hij 1 juli niet halen. Dan is voor dat initiatief, gaat het niet meer halen, gewoon waarschijnlijk. De andere initiatieven staan daar los van. Dat zijn gewoon eigen parken met eigen trajecten. Dat staat er los van.
Maar we stemmen wel voor 4 of 3 of ja, net hoeveel ze zijn tegelijk. Dus alles
ja.
Of niets.
Ja, maar het kan zijn.
Het zou kunnen zijn, in het scenario, ik schets hem even, dat we van de 4 parken dat 3 zover zijn. Hè, dat we de stukken netjes op tijd hebben en we leggen die voor. Dan zullen er ook 3 voorgelegd worden aan de raad. Is die 4e te laat? Want dan heeft hij er zelf voor gezorgd. Dus dat is, ja.
Volgende vraag, kom ik daarna bij u.
Ik heb nog een vraag naar aanleiding van de vraag van meneer Van der Ven. Meneer Van der Ven geeft aan, wij zijn nog in gesprek, hè, burgerparticipatie met Novart, maar die afspraak die staat nog in de planning, dus die zal, ik noem maar wat, ergens half februari zijn, omdat er nog dingen besproken moeten worden die misschien nog aangepast moeten worden. Maar u zegt, als u of uw collega's vinden, alles is compleet, dan gaat het gewoon door. Dus dan heeft dat eigenlijk, als u dat zou vinden, dan heeft toch eigenlijk de hele burgerparticipatie wat nog loopt, heeft dan toch weinig nut meer? Of zie ik dat verkeerd?
Vraag toch. Sorry, had u. Oh.
Ja,
Dat komt pas op het moment dat een raad een bindend advies geeft. En wij zijn niet klaar met de participatie.
Vanuit het perspectief van de gemeente is het... de initiatiefnemer dient iets in. Wij checken, oké, het kan hiermee verder, of ja of nee. Als het wel verder kan, en de initiatiefnemer gaat toch alle andere dingen naar buiten doen. En uiteindelijk verlenen wij de vergunning. Dat het, de vergunning is verleend op basis van wat zij ingediend hebben. En de regels die daar verbonden zijn. Als zij vervolgens een heel ander park gaan indienen, dan wordt het natuurlijk... Wat op gecontroleerd aan het einde. Dus nee, klopt niet, je hebt niet volgens de vergunning gedaan. Dan gaat het hele initiatief niet door. Dus als zij nu nog heel veel site-afspraken maken, dan ze hebben iets ingediend. En op basis daarvan, als het eenmaal in het proces zit en vergunning verkregen hebben, dan is dat hoe zij het zou moeten doen. Natuurlijk valt niet alles onder de vergunning. Hè. Als ze met de bewonersafspraken maken of financiële dingen, daar hebben wij niks meer van doen. Wij gaan over de ruimtelijke zaken.
Ik zou hier nog vragen.
Ja, dus u vraagt eigenlijk om de raad een bindend advies te laten geven over iets waar ze niet weten waar ze precies advies inhoudelijk over moeten gaan geven. Want daar gaat om vier parken gecombineerd, maar inhoudelijk kan daar geen informatie over bekend zijn als ze niet compleet zijn ingediend bijvoorbeeld. En ik neem ook aan, want u gaf aan van, het zijn vier afzonderlijke vergunningaanvragen, dus die moeten ook als vier afzonderlijke aanvragen worden behandeld.
Ja, dat is niet anders dan de stelling van net. Even op uw eerste vraag terug te komen. Wat mijn collega ook net aangaf, hij zegt op het moment dat bij ons de aanvraag is ingediend, dit is gewoon ons proces. Wij moeten als gemeente hebben een bepaalde rol binnen het vergunningsproces en dat ziet er zo uit. Dus op het moment dat die partij bij ons een aanvraag heeft gedaan, dat telt als een officiële aanvraag. Die nemen wij volgens de juiste regels in behandeling. De juiste regels wil zeggen... En wij checken, is het volledig ja of nee? En volledig is op basis van, zit het ontwerp erbij? Er zit een hele lijst, ik weet het niet uit mijn hoofd, maar is een hele lijst die mijn collega's op beoordelen of dat er allemaal bij zit. Zit dat er niet bij, dan vragen wij om aanvulling. Die aanvulling, daar hebben ze ook de gelegenheid om dat te doen, en staat ze zelf vrij om dan die aanvulling aan te leveren. Je kunt begrijpen, voor hun is het net zo belangrijk dat zij niet degene zijn die ervoor zorgen dat uiteindelijk het proces niet gehaald wordt. Voor ons staat deze termijn staat vast. Wij hebben gewoon 4 weken tijd in principe om te toetsen op ontvankelijkheid. Dus als dan niet is aangevuld, dan is er een kans dat wij zeggen van ja, maar het is niet volledig. Dus we zullen misschien nu de keuze moeten maken van willen we hier nog mee verder. Bij ons is het belangrijkste dat we dit zuiver moeten houden.
Ik begrijp het proces. Ik vind alleen dat u op deze manier de raad min of meer dwingt om op een moment advies uit te brengen. Terwijl dat er 26 weken voor deze periode procedure staat. En Novar heeft ook nadrukkelijk aangegeven richting ons dat ze ook deze procedure ook graag volgen. Die uitgebreide procedure van 26 weken. En nu proberen jullie, naar mijn idee, om in maart of uiterlijk april de raad al een bindend advies te laten geven. Terwijl daar, naar mijn idee, dan veel te weinig ruimte of helemaal geen ruimte als het niet compleet is. Want het mag immers aangevuld worden tot en met de beoordeling, tot ontwerpbesluit. Dan kun je daar mee bezig blijven.
Belangrijk, ik heb ook aangegeven, mijn collega's moeten de tijd hebben om dit tijdig nog te kunnen checken. Dus er zitten collega's van ruimtelijke ordening, vergunningverlening... IVR's inrichting, verkeer en riolering. Die toetsen op dingen als water, milieuzaken. Er zit een stukje ruimte. Als zij daar niet genoeg tijd voor krijgen, dan is dat niet de verantwoordelijkheid van ons. We hebben aan de voorkant gesteld, het is de verantwoordelijkheid van de initiatiefnemer. En wij zullen alleen, als dat een complete beoordeling is vanuit de collega's, de stukken naar de raad sturen. Wij zullen de raad echt niet halfbakken stukken sturen. Dat is voor ons echt een hoge prioriteit.
Waarom nemen jullie de zienswijze?
Ik ga heel even naar de volgende vraag.
Terug. Mag ik hier nog even op reageren? Dat hebben we geprobeerd uit te leggen, zeg maar, aan het begin van de presentatie. Eigenlijk aan het einde van de presentatie. Het bindend advies is op basis van inhoudelijke onderbouwing.
De aanvraag die binnen is gekomen, daar moet het bindend advies op gaan. Over gaan.
Ja, zullen we weer even centraal misschien? Weer even via de handjes.
De vraag die ik heb sluit hier ook op aan. Want is het mogelijk dat we als raad een bindend advies geven, terwijl daarna in die procedure tot 1 juli het plan zodanig gewijzigd wordt dat het bindend advies op verkeerde gronden genomen hebben?
Nee, dat kan niet. Nee.
En kan je me dat uitleggen? Want volgens mij is dat wel mogelijk, maar misschien zie ik het gewoon niet goed.
termijn van 26 weken tot 1 juli staat vast. Dat klopt. Dit is allemaal heel onzeker. Dat kan ik niet zeggen, behalve dat wij de inwoners de gelegenheid hebben gegeven om een degelijke onderbouwing aan te leveren. Waarom ze bijvoorbeeld voor of tegen een zonnepark zijn. Dat staat vast, 6 weken. Ook dit is onzeker. We hebben nu een aantal aanvragen binnen, die zijn we aan het checken. Zijn die volledig ja of nee? Het punt is dat mijn collega's en ook partners zoals de Omgevingsdienst, maar misschien ook wel het advies van de provincie, hier eerst ingewonnen worden voor wij de stukken naar de raad sturen voor binnen het advies. Dus nee, de initiatiefnemer kan niet oneindig blijven aanvullen. Wij stellen dat termijn hier. En dat is eigenlijk de reden.
Maar dat was niet mijn vraag. Ja. Er komen zienswijzen binnen.
Ja. Er komen zienswijzen binnen. Ik neem aan dat de mensen die hem indienen dan niet voor Jan met korte achternaam doen, zeg maar even. Dus dat daar serieus naar gekeken wordt. En dat dat kan leiden tot een aanpassing.
Zo. Ja, oké. Okay.
Vraag is, dat klopt. Kan dat? Oké, en dan heb ik vraagtekens, maar gaan we even goed over nadenken. Is het dan niet beter om na die zienswijze het in de raad te brengen? Maar dat laat ik aan de anderen over.
Dat is aan het college, de beantwoording van de zienswijze. Dat is aan het college.
Ja, maar als er aanvulling nodig is. Oké, komen we op terug. Maar goede vraag.
Ton Jonkers, ik ben voorzitter van Gemotiveerd en Onderbouwd. Jullie hebben daar een blokje gemaakt, beoordeling zienswijze, die dan ingediend gaan worden. Jullie hebben een tijdbestek gemaakt, zeg maar een planning om die te beoordelen. Met hoeveel zienswijzen hebben jullie rekening gehouden?
Nou, dat is een goede vraag. Kijk, het gaat erom, we gaan ervan uit dat stel dat er heel veel zienswijzen komen. Dan hebben we bij soortgelijke ruimtelijke projecten, hebben collega's er soms tussen de 4 en 6 weken voor. Maar dat heeft te maken met dat het dan vanuit allerlei afdelingen kan komen. Maar als wij al zicht hebben op de planning, dan we hopen dat het hier al iets meer zicht op komt, dan kunnen wij ook prioriteren dat die collega's daar meer tijd voor beschikbaar maken. Maar ik ga er niet al te veel op in, want dat is een beetje een gemeentelijk proces, maar daar wordt wel rekening mee gehouden dat als er heel veel binnenkomt, dat daar genoeg tijd voor is.
Maar u kunt er wel niet op in willen gaan, maar u hebt gemaakt duidelijk een planning van 26 weken. Dan moet u toch ergens afweging hebben gemaakt van hoeveel tijd en hoeveel ambtelijke ondersteuning heb ik nodig om die zienswijze op een goede, ordentelijke manier te beoordelen. Ja. En dan is mijn vraag, jullie moeten die planning hebben gemaakt, met hoeveel heb je dan rekening gehouden?
De planning is een voorschrift vanuit het beleid vanuit de wet 26 weken. Het is niet dat wij dat bedacht hebben. Dat is gewoon een uitgebreide. Je hebt korte procedure, 8 weken, met eerste overlegging. Je hebt lange procedure, 26 weken. Dat is gewoon waar wij als gemeente aan de wet te houden hebben. We weten niet hoeveel zienswijzen hier binnenkomen. Wat wij kunnen doen is ons zo goed mogelijk schrap zetten. Zoveel mogelijk mensen, experts klaarzetten. En als er zienswijzen binnenkomen, die op een goede manier één voor één beantwoorden. En daar de nota van zienswijzen op. Maar of dat er 5 zijn of 500, dat weten we niet.
Maar in theorie of in de praktijk merken we bij hele brede projecten, ruimtelijke projecten, dat men daar tussen de 2 en 6 weken voor nodig heeft. Het is echt niet in te schatten, maar uiterlijk 6 weken lijkt tot nu toe meest bij echt dit soort trajecten te gebeuren. Maar het kan ook 2 weken zijn.
Geeske Groenewegen, raadslid van Balans. Die zienswijzen die worden beoordeeld door het college, hè? Kan de raad ze ook inzien, die zienswijzen? En zo ja, wat als wij vragen hebben daarover of daar toch even over in gesprek zouden willen? Is dat mogelijk?
Goeie vraag. In principe de nota van zienswijze wordt door het college behandeld. Maar ik kan me voorstellen als dat helemaal is behandeld, dat daar uiteraard dat het openbaar zal worden. Maar dat durf ik niet te zeggen.
De nota van zienswijze beantwoording was sowieso openbaar. Maar of daarvoor ook al de raad, dat weet ik ook niet. Daar kunnen we even navragen.
Maar goed.
Brengt me op de vraag, welke stukken komen er sowieso wel naar de raad? En heel specifiek zit ik dan te denken aan de anterieure overeenkomsten. Ik heb u horen zeggen van die zijn niet openbaar. Betekent dat die wel of niet ook voor mij als raadslid beschikbaar komen?
Terechte vraag. In principe zijn ze privaatrechtelijk, zijn ze dus niet openbaar.
Het kan eventueel, daar moeten we even overleggen, maar in principe zou het eventueel, wat ik kan begrijpen, voor de goede afweging, dat dat gedeeld wordt via de Griffie. Dat het dan, maar daar moeten we even afspraken over maken, dat dat in vertrouwen gedeeld wordt.
Even een kleine aanvulling. De interieure overeenkomst zijn al wel gedeeld door de gemeente.
Ja, er is
ik heb ze al thuis op de computer, dus daar hoef je niet geheim over te doen, dat is al klaar. Mm-hmm. Een WIP-advies, hoe zwaar weegt dat? Want er zijn nog op twee parken is er nog eens geen WIP-advies geweest. Dat is nog eens niet in de WIP geweest, of alleen een pre-advies. Daar is in mijn ogen in de wind geslagen. Uiteindelijk moet het nog op de agenda komen bij de WIP. Dus hoe zwaar weegt dat in dit proces nog? En wat wordt er met zo'n advies gedaan?
De WIP is een commissie die de gemeenteraad heeft aangesteld. Zij geven advies aan de raad eigenlijk. En het is geloof ik aan de raad om te bepalen of ze dat overnemen één op één of niet. Hoe zwaar het weegt, moet ik er verschil bij beantwoorden.
Dat is nog aanvulling.
Ja, misschien dat Jon het beter weet.
Ik wil alleen aanvullen dat de WIP is een adviesorgaan voor het college. Het is niet een raad. Dus een college, zeg maar, kijk naar het advies van de WIP.
Maar moet dat wel afgehandeld zijn voordat de vergunning erin kan? Of dat het erin kan? De raad is van de binnen?
Ja.
Ja. Het antwoord is ja.
En dan had je overdrukt met de gemeente op de WIP-commissie. Dat daar snel doorgevoerd voor.
Ja.
Heel veel initiatiefnemers hebben in december, november heel veel druk opgelegd gekregen vanuit de gemeente om het in de WIP te krijgen. Maar die waren langer nog niet allemaal zo ver om dat te krijgen.
Ja, maar de parken waar u op doelt, dat is de Vorst en de Beerzen eventueel, maar met name de Vorst. Die, als het goed is, komen die in februari weer opnieuw bij de WIP-commissie.
Ja.
Maar goed, die participatie, dat overleg met Novart, dat hebt u al een hele langere tijd, dat had u vorig jaar al enige tijd. Proberen dat toch ook niet alleen gelet op de planning, maar heel zorgvuldig op korte termijn toch af te ronden.
Al die initiatieven hebben anderhalf jaar gehad. Wij zijn vanaf juli pas weer bezig met Nova. Want ik heb een andere initiatieven nemen, dat is allemaal weer geworden. En nu zijn we weer opnieuw aan het doen met initiatief nemen. En dan krijgen we maar heel korte tijd. De anderen hebben anderhalf jaar tijd gehad. En wij moeten
Dat van die anderhalf jaar. Oké, daar was een andere initiatiefnemer, die wordt nu opgevolgd. Maar u krijgt alle bijzondere aandacht van de initiatiefnemer als het gaat om de burgerparticipatie, begrijp ik.
Goed, even.
Aanvullende vraag, want eigenlijk heeft u mijn vraag niet beantwoord. Want ik vroeg dat natuurlijk niet voor niks naar anterior overeenkomst, omdat ik al van belangstellende hoorde dat de gemeente al niet per ongeluk een anterior overeenkomst heeft meegestuurd. En voor mij als raadslid is het wel van belang om te weten of ik dat stuk openbaar te zien krijg. En met andere woorden, of ik eruit mag putten, meenemen straks in het bindend adviesrecht wat we voor ons krijgen. En dat is dan één document wat ik noem, maar zo zijn er ongetwijfeld meer. Dus vandaar de vraag, algemeen, welke stukken moet ik me straks als raadslid op baseren en zijn de anterior overeenkomsten daar onderdeel van, ja of nee?
Ja, dus ik pak hem even terug. In principe is dat dus zijn dat de aanvragen, de volledige aanvragen, inclusief de toetsing van onze collega's, dat is het zuivere wat we mee zullen sturen. En ik hoorde al even iets vallen over met een raadsvoorstel of iets dergelijks. We zijn nog even aan het onderzoeken wat daar precies bij moet. Maar dat zal naar u toe gaan. En wat betreft het privaatrechtelijk document, de anterior overeenkomst, ja, er is er eentje gedeeld. Dat was een menselijke fout. Dat is gebeurd. We hebben dat ook gecheckt. De reden waarom dat onder andere is dat er eventueel de mogelijkheid bestaat dat dat. Hoe noem je dat? Daar heb ik even mijn woorden kwijt. Dat daar beroepsgevoelige informatie in kan zitten. Dat is gecheckt. Bedrijfsgevoelige informatie zit er niet in. Maar we zijn eigenlijk voornemens om dat niet te delen. Want het is gewoon privaatrechtelijk. Als u dat wil inzien, dan moeten we een afspraak maken met de Griffie. Of dat dan met de raad gedeeld kan worden in vertrouwen. Maar uiteindelijk, dat is wel misschien goed om te weten, wordt een deel van de anterior overeenkomst wordt sowieso openbaar. Dus alleen ik kan niet precies zeggen wat dat dan precies is. Ook daar zit ik niet in de expertise. Daar ben ik wel even eerlijk in.
Ja, ik heb nog een vraag over het indienen van zienswijzen. Stel wij gaan ergens in maart gaan wij als raad het bindend advies geven.
Dan gaan er x aantal mensen gaan zienswijzen indienen. Maar hebben die zienswijzen dan nog wel enige nut, omdat wij als raad al een bindend advies hebben gegeven?
Ja, het zijn losse dingen. Want uiteindelijk neemt het college neemt een definitief besluit. Dus als wij constateren van de zienswijzen zijn dusdanig dat ze wel dadelijk echt wel zwaarwegend zijn. En we zien dat er wel echt nog problemen. Ja, dan kan het college besluiten om negatief te adviseren. Ook al heeft de gemeenteraad positief geadviseerd. Dat kan.
Maar dan zou het dus kunnen zijn dat stel dat wij straks ergens in maart voor of tegenstemmen, dat door de zienswijze het college dan uiteindelijk anders kan besluiten?
Ik verwacht eerder april. Dat is
maakt even niet uit. Maar het gaat mij er meer om. Dan zou het dus zo kunnen zijn dat het college naar aanleiding van zienswijze anders afwijkt van het besluit van de raad.
Ja, ik kan dit niet mooier maken. Dat zou kunnen, ja.
Nou, het is dus eigenlijk geen bindend advies. Of ziet dat dan een beetje...
Hij is zeker zover bindend dat op het moment dat hij negatief is, dat het college ook negatief moet adviseren. Dus zeg ik goed, hè.
Oké.
Ja, dat vind ik een goede vraag, want dat scenario hebben wij nog niet gedacht dat het college negatief zou zijn. En dus ook,
andersom.
Ik voel een lijstje met vragen komen, maar...
Ik had een aantal oorspronkelijke vragen al na de presentatie en daar ga ik even naar terug. En dat is in ieder geval naar sheet nummer 3.
Ja.
En daar staat dan klimaatakkoord 35 terawatt, bla bla bla, op land.
Ja.
Nou bouwen we de hele Noordzee zo'n beetje vol met windmolens.
Daar komt er nog over op. Ja.
Windturbines, sorry, ik word toch even gecorrigeerd. Oké, dat telt dan dus niet mee.
Mogen we niet meetellen voor deze 35 terawattuur. Dat zijn de afspraken die.
Oké, mag ik dan nog een andere vraag stellen, voorzitter? Want ik ben nu toch aan het woord en dat is echt de laatste, denk ik. Er wordt gezegd in sheet 7. Ontmantelingsborg, en daar werd bijgezegd terug naar de oorspronkelijke staat. Nou is er ook in het verleden wel gesproken, zou dat dan niet via een of andere regeling terug kunnen gaan of omgezet kunnen worden naar natuur?
Ja.
Maar is er echt afgesproken in die anterieure overeenkomst, zonder dat je erover uit mag wijden, terug naar de oorspronkelijke staat?
In principe wel. Er is altijd ruimte om met elkaar nader in gesprek te gaan. Dat is er altijd. Maar in de basis maken wij vaste afspraken dat de initiatiefnemer verplicht is om het terug te brengen. Ja.
Ilse Schelle, Balans. Als er dadelijk bij ons binnen het advies komt en de raad adviseert om het niet te doen, vervalt heel die tender dan of kunnen ze dan in de volgende procedure, dus niet in deze versnelde versie, maar met de nieuwe spelregels van de overheid, wel weer doorgaan of gaat dan een helemaal nieuwe tender lopen?
Goede vraag. Ik gok dat het afhangt van de motivering van waarom niet te doen, maar je moet er weer op terugkomen. Ja.
Ik denk dat ik nog twee vragen heb. Eentje gaat ook over deze slide. De concerngarantie staat ook bij, belangrijk voor de gemeente. Wordt die ook financieel gedekt door een bankgarantie van de betreffende initiatiefnemer?
Ja, juristen zitten erbij die dit met ons opgesteld hebben. Maar in principe is de concerngarantie nog zwaarwegender dan de bankgarantie. Want wat zeggen wij? Uiteindelijk krijgt zo'n zonnepark bijvoorbeeld een project BV. Dat is namelijk het project BV waar bijvoorbeeld 50% het deels van de omgeving is. En 50% van nog het moederbedrijf wat bijvoorbeeld Novar is. Wat de concerngarantie doet, is die zorgt ervoor dat Novar aansprakelijk blijft, zeg maar, voor de uiteindelijke ontmanteling, voor het bedrag, en dat het anders van Nova vandaan gehaald kan worden. Snap je dat? Ja.
Slide 3, geloof ik, waar u de vermogens noemt.
De 1,6 terawattuur heeft geen betrekking op 35 terawattuur, maar op 55 terawattuur. Hè? Dat is de ambitie om naar veel meer CO2-reductie te komen. Dat de raad dat even zich goed realiseert. Het gaat niet specifiek over de opgave, maar over de ambitie hier. En Boksel die zit daar zelfs nog boven. Die zit nog boven het landelijke ambitieniveau. Nou ja, dat kunnen ze bevestigen of weerleggen.
Nou, we hebben in ieder geval als regio hebben we 1,6 terawattuur als bod neergelegd. Als onderdeel van die opgave die minimaal 35 terawattuur moet inhouden. En zeg maar, als alles maximaal ingevuld wordt, zoals alle regio's optellen, dan zou inderdaad we meer opwekken dan die 35. Maar uit de zeg maar, nationale restmonitor die gewoon op internet staat, kun je zien dat er nog flink aan getrokken moet worden om überhaupt die 35 terawattuur te halen. En in onze regio die 1,6 terawattuur heeft, we kunnen zien in de vijfde monitor van de rest. Hè. Dus dat wil ik maar opmerken.
Mijn opmerking is dat die vermogens die hier staan, of die energie die hier staat, betrekking heeft op een veel hoger getal dan 35.
Ja, dat is relevant voor de raad, maar uiteraard ook voor de procedures later.
U vroeg, u zei net van wij vragen een concerngarantie van Nova. Nou heb ik eens naar die cijfers gekeken, dat zullen we ook waarschijnlijk hebben gedaan. Maar het bedrijf heeft al een aantal jaren geen resultaat gemaakt en hebben een zwaar negatief vermogen. Hoe gaat u daarmee om?
Ja, dat is een goede vraag. Wij kennen niet de boekhouding van Nova, van Nieteldorp, maar dat kan je zeker opvragen, dat kan. In principe moet je het zo zien, partijen, ontwikkelaars, ik kan niet voor een ontwikkelaar praten, maar wat er vaak gebeurt is dat ze een financierder erbij halen om dit soort dingen voor elkaar te krijgen. En dan moet dan misschien voor investering gedaan worden. Maar dat, om daar helemaal in uit te wijden, hebben we nog een avond nodig, denk ik. In principe hoeft dat niet uit te maken. Want uiteindelijk willen zij die ontwikkeling ook doen. En het liefste met de omgeving samen. Dus dat maakt voor hun vermogen dan in principe niet uit. Dus dat vind ik een beetje.
Om aan die verplichting 25 jaar te kunnen gaan doen, waar u net over heeft, maakt
Ja, Nova wordt natuurlijk via het contract, via de Antwerpen-overeenkomst gebonden aan bepaalde verplichtingen waar ze ook geld voor opzij moeten zetten. Er staat ook iets over in. Maar hoe Nova's kassa uitziet, daar is, ja, is niet in ons.
Maar nogmaals, als je iemand een garantie vraagt, en je weet al wat je voor heeft, waar is die garantie op gestoeld?
Maar daarom is hij ook tweedelig. Hè? We hebben, het is zeg maar ontmantelingsborgen in eerste instantie. Waarbij we dus zeggen, na een bepaald jaargang moeten ze die ontmanteling opbouwen. Daar hebben ze ook nog los afspraken met de grondeigenaar voor. En daarnaast vragen we die concerngarantie. Als de ontmantelingsborgen niet opgebouwd wordt, dat die concerngarantie nog geldt.
Ja, kun je die slide een keer laten zien waar de opwek opdracht opgave voor Boksel staat?
3 is een favoriet.
Ja, dit is dus de restopgave 1.0. Die loopt dus tot 2030, maar we hebben daarna nog een hele lange weg te gaan. En de tekst van de rest 2.0 is al klaar. En daar staat bijvoorbeeld concreet in dat gemeentes voldoende duurzame energie moeten opwekken om een lokale vraag te kunnen voorzien, als mogen ze niet eens meer bouwen en ook geen bedrijven meer. Kunnen jullie vertellen wat er na 2030 nog voor Boksel nodig is, wat de opgave dan nog is?
John is specialist.
John,
wat er nog nodig is richting 2050 voor de rest?
Boksel. Ja, dat is nog niet bepaald. Kijk, het is de restopgave voor 2030 is gericht op ongeveer de helft van de opwekopgave. Maar de andere helft moet nog gerealiseerd worden. Maar het Nationaal Programma REST wordt omgezet in een nationaal programma wat zich richt op het energiesysteem. En dus er wordt eerst gekeken van hoe kunnen we die opgave in het energiesysteem inpassen. En vervolgens worden dan opwekopgave voor de rest bepaalt. En dus dan wordt het meer dan daar, ik denk naar draagkracht. In ieder geval, daar is nog geen landelijk beleid voor vastgesteld. Voor de andere helft.
Ja, zo achterin. Is dat Karen Jopper? Ik had nog een vraag naar aanleiding van de opmerking van de heer Jonkers. Ik kan me toch wel voorstellen dat als je hier, of wat je ook doet als gemeente, als ondernemer, dat je met de partij waarmee je gaat samenwerken, als het om zulke, nou het maakt niet uit trouwens om wat voor bedragen het gaat, dat je dan toch wel gaat kijken van met wat voor partijen doen wij zaken en hoe zit de financiële huishouding van die partij in elkaar. Dus het is natuurlijk heel simpel om jaarrekeningen op te vragen, et cetera. Wordt dat dan wel of niet gedaan? Want stel dat ze straks op failliet gaan, wat dan?
Nee, maar dat valt allemaal onder die garantie. En ook die ontmantelingsborg, dat is ook iets wat je dus kunt borgen. En niet alleen zeg maar, financieel, maar ook door dat bijvoorbeeld bij een verzekeraar neer te leggen. Dus dat is eigenlijk die borg en die concerngarantie, wat ik begrepen heb. Maar goed, onze privaatjurist die kan dat beter uiteenzetten. Maar die is hier niet aanwezig.
Dat is dan failliet gaat, maar je gaat toch ook al aan de voorkant op het moment dat je gaat denken van we krijgen naar aanleiding van de tender krijgen wij gegevens binnen, ga je toch ook checken van met wie gaan wij eventueel zaken doen? Selectiecriterium. Dank u. Ja. Ja.
Ja, Frank Timmermans, de fractie Balans. Nog even doorvragen op die ontmantelingsborg en die garantie. Ik zie daar hele grote gevaren in, zeker met het bedrijf dat nu al negatief eigen vermogen heeft en wat er ook in die markt is gebeurd. Op het moment dat die partij niet meer bestaat op dat moment of niet, financieel niet in staat is om het op te ruimen, het park, wie draagt dan die kosten? Ja,
dat is een goede vraag. Er zijn ook nog losse afspraken over met de grondeigenaar. Wij vragen ook of de grondeigenaar meetekent op de anterieure overeenkomst. Maar daar zijn ook nog losse afspraken over met de grondeigenaar. Want die uiteindelijk als het terug moet naar de oorspronkelijke staat, de grondeigenaar zit ook met het zooitje. Dus daar zijn wel afspraken over gemaakt.
En het is uitgesloten dat de gemeente Boksel daar enig risico in loopt, financieel?
Daarvoor heb ik aangegeven dat we die anterieure overeenkomst dus onder andere voor op hebben opgesteld. Het is echt, echt heel goed dichtgetimmerd met onze jurist en met de juristen ook. Nog buiten de gemeente, zeg maar. Dus,
Ik denk dat als er meer vragen over deze hele juridische zaken of overeenkomst komen, kunnen we beter even aan onze juristen terugleggen. Want wij zijn allebei geen juristen.
Maar de crux van concerngarantie, dat kan je op verschillende manieren regelen. Maar de crux is niet net dat we daar geen risico lopen. Dus in die hele wereld, in de ontwikkelde wereld, worden allerlei bv'tjes opgericht. En er komt een businessplan onder zo'n zonnepark. En uiteindelijk hebben ze investeerders nodig, hebben ze leningen nodig. En eigenlijk gaat het ook een bankgarantie. Daar staat een bank of een andere maatschappij ook dan garant voor. Of je kunt ook geld op een derde rekening storten. Dus er zijn verschillende varianten. Maar de crux van het hele concerngarantie is dat wij en ook een grondeigenaar niet die risico's lopen. Sorry, maar komt er dan een bankgarantie? Er zijn verschillende vormen hoe je dat kunt regelen. Wij zullen daar, dat is in die overeenkomst geregeld, we zullen daarop terugkomen. Maar het zou gek zijn als we een concerngarantie vragen en uiteindelijk lopen toch de risico's. Dan hoef ik het al niet op te nemen. Dus, ja, ja. Maar we gaan even, het is een financieel technisch verhaal, daar zijn we tot achter te komen niet, maar daar proberen we schriftelijk nog even op terug te komen.
Ja, Peter Jongens, nog een keer. We hebben het de hele tijd over advies van de raad. Maar is het mogelijk dat de raad zelf ook advies invraagt van onafhankelijke deskundige adviesbureaus? Is daarin voorzien in de begroting, zeg maar?
Ja, het gaat niet over begroting, het gaat over het proces. Dus de raad heeft. Wij moeten ons houden. Kijk, oké, dan pakken we terug bij de procedure. Wij hebben ons te houden aan de afspraken die in de procedure gelden. De raad is de bevoegde persoon om een bindend advies te verlenen. En ik kan niet voorkomen dat Pietje van fractie X advies gaat inwinnen. Maar het is niet zo dat de raad aan zichzelf advies gaat inwinnen. Daarvoor hebben wij de stukken, zeg maar, met de advies van onze collega's extern.
Volgens mij hebben we ook tientallen collega's experts die een adviesrapport maken en dat met alle ingediende stukken aan de raad geven. Dat is het advies aan de raad.
Ik hoor dus een hele juridische discussie hier ontstaan. En mijn idee zou zijn van, nou raad, vraag eens aan een onafhankelijk juridisch bureau wat daar het oordeel van is. Hè, dus, en volgens mij voorziet de procedure daarin, hè, dat de raad advies kan vragen. Dus dat,
er zit heel veel raadsleden in, is al.
Dit is de buiten...
Dat zijn we beter weten. Ja.
Ja. Oké, okay, helder.
Ja, André van der Zalm, ook onderdeel van Gemotiveerd en Onderbouwd en inwoner van Lennisheuvel. Ik wil toch even doorgaan op dat bindende advies en eigenlijk bijna de vraag die eerder is gesteld anders formuleren. Het tot stand komen van zo'n bindend advies is een procedure of een proces op zich. Dat is niet op één avond, denk ik, in een raadsvergadering gebeurd. Dus hoe ziet dat proces eruit en hoe is dat voorbereid? En ik heb net ook al even wat extra zitten zoeken. Een raad heeft ook de mogelijkheid om daarvoor zelfs ook met de omgeving te gaan praten en zienswijzen in te winnen. Dus ik denk dat het heel verstandig is om te weten hoe dat proces eruit ziet. En mijn vraag is dus ook, hoe ziet dat eruit?
Misschien dat Lucas daar iets beter over weet, maar...
Er zijn heel veel vragen over de procedure en over bindend advies. We hebben dat proberen uit te leggen en toe te lichten. Het zijn ook nieuwe procedures. We hebben ook om 6:00 nog wat adviezen gekregen. Ik denk dat het goed is dat we daar schriftelijk op terugkomen. Dat we een memo maken over de nieuwe procedure. Met name heel goed inzoomen op het bindend advies. Ook inzoomen nog eventjes hoe zat dat nou met die concerngaranties. Er zijn een aantal items hier teruggekomen. Dat we dat op wat uitgebreider schriftelijk nog beantwoorden. Lijkt me een goede. Want ik hoor hem gewoon eigenlijk van 3-4 keer terugkomen. Dus proberen we dat zo goed mogelijk te schetsen. Ja?
Mag ik nog een voorstel doen op die concerngarantie? Als jullie daar aan vasthouden in plaats van een bankgarantie. Om onderzoek te doen naar het concern wat dan zogezegd garant zou staan. Dat ze wel kapitaalkrachtig zijn.
Ik wil nog even één ding meegeven, want we hebben natuurlijk veel discussie gevoerd over de zienswijze of de gemeenteraad van tevoren of naar de rand een advies geeft. In het presidium gaan we ook behandelen hoe we dat voorstel gaan behandelen. En dan zal er ook in ons proces gewoon nog een ingespreksavond zijn. En dat is ook een moment nog voor omwonenden om met ons in gesprek te gaan over het voorliggende voorstel. Dus dat is ook voor de omwonenden die hier vanavond zijn. Dus als het proces uiteindelijk wordt dat wij een advies geven voordat zienswijzen zijn ingediend, is er wel een mogelijkheid om gewoon met ons in gesprek te gaan en een zienswijze die ingediend gaat worden alvast toe te lichten. Dus dat is wel nog een mogelijkheid om nog met ons in gesprek te gaan.
Goede aanvulling. Ik begrijp ook dat dat geen vraag is verder aan ons. Ja.
Een aanvulling nog op die notitie die u gaat maken. U zei net, u maakte duidelijk dat in die anterieure overeenkomst, daar gaan rechten en vooral ook verplichtingen van de gemeente in staan. Of die staan er al in. Dat betekent dat dat stuk op zijn minst ook voor de gemeenteraad gewoon toegankelijk moet zijn en dat daar ook over gepraat kan worden. Dat kan niet stiekem gebeuren. Is mijn stelling. Dus daar kunt u in de notitie op terugkomen, stel ik voor.
We kijken, inderdaad, dat is een paar keer gezegd, in privaatrechtelijk overeenkomst waar een deel inderdaad van informatie echt geheim is of dat zwartgelegd is om allerlei redenen. En een deel van de informatie, want dan gaat het om het, hoe hebben jullie nou geborgd dat inderdaad alles opgeruimd wordt. Ja, dat is een soortje systematiek en instrumentarium wat in die overeenkomst zit. Ja, dat in zijn term, dus dat kunnen we rustig openbaar maken. Dus we gaan ook even kijken wat, en een overeenkomst is er per ongeluk verstuurd, dus, maar wat we gewoon al, nu al gewoon duidelijk kunnen maken, dat geven we jullie wel mee. Ja?
Ik heb zo nog een vraag, maar in ieder geval blij dat het wat meer toelichting komt, onder andere op De concern- en bankgarantie, toevallig kom ik uit de bank, en bankgarantie is echt wel wat steviger dan alleen een concerngarantie. Ik voeg er ook niet voor niks naar. Ik had nog een laatste vraag, denk ik, over slide 4. Als u bij kan. Daarin werd het aantal hectares genoemd. Ik zit aan het volgende te denken. U zei dat in de visie zon en wind is vastgesteld dat de gemeente zonneparken wil tot max 20 hectare. Dus,
per stuk, ja.
Ja, per stuk bedoel ik. Dus stel, er zijn 10 inschrijvingen geweest op de tender, dat er in feite ook 4 inschrijvingen waren van 20 hectare, die qua ruimtelijke inpasbaarheid, financiering, aansluiting op het net de 4 beste zouden zijn geweest. Dan zijn er minimaal 2 van die 4 al afgevallen, omdat 24 nou eenmaal meer is dan 50 hectare. Klopt dat?
Ja, dat
en zo, dat betekent dus dat één van de criteria en feiten niet is wie levert het beste initiatief, maar welke 4 initiatieven blijven opgeteld onder die 50 hectare. Klopt dat?
Er is een bepaalde volgordelijkheid door die van de commissie vastgesteld, dus 1 tot en met 10. En daar verschrikken we de beste initiatief en daarna en daarna. En daar zijn we ook besloten uiteindelijk van dat de eerste 4 die 48 bij elkaar optellen, die mogen inderdaad door. En die commissie heeft dat beoordeeld aan de aanleiding van de criteria uit de tender en de criteria uit de visie. Het klopt wel deels wat je zegt, ja.
Ja, maar de
zeggen of er een initiatief is afgevallen enkel vanwege het feit dat die eigenlijk toevallig per ongeluk te veel hectare indienen, terwijl die verder hoog scoorde op allerlei andere criteria.
Het was zo dat we hebben van tevoren gezegd dat de tender had een omvang van maximaal 50 hectare. En de eerste 4 die zaten net iets onder die 50 hectare. Zouden wij een 5e bijgepakt hebben, dan zaten we ver boven die 50 hectare. Daar hebben we gezegd, nou dan leggen we daar een knip. Die 4 die mogen door. En die anderen mogen dan weer meedoen aan een volgende tender. Is toen gezegd, maar dat is al een hele tijd terug. En nu gelden daar weer andere regels voor. Ja.
U heeft een harde deadline liggen van 1 juli bij de provincie. Is daar nog bijvoorbeeld in goed overleg met hun 3 maanden uitstel op te krijgen? Of is er echt een deadline van, dat is het dan? Of is daar nog iets mee mogelijk?
Ja, goede vraag. In principe is die 1 juli is de deadline om nog onder het oude omgevingsrecht, onder het oude overgangsrecht te vallen. Dat is niet goed. Ik reageer. Nee, het komt nog ergens vandaan.
Misschien dit kan oplicht of zo? Richting de andere kant op? Uit.
Het werkt ook niet. Oké. Okay. Nou, ik ga even door. Nee, geen idee.
Hoor.
Voor de mensen die het niet horen, wij horen een hoge toon.
Ja, een hele hoge toon.
Maar ik zal wel op uw vraag terugkomen, als het niet al te veel stort. Want uw vraag was, ben ik het kwijt, sorry.
Die deadline van 1 juli.
Ja, oh ja, ja.
Ja. Ja. Of is dat nog eventueel 3 maanden vast? In overleg. Ja.
Die is in principe vast.
Die is in principe vast. Nou is het zo dat afgelopen december er nog een aanvulling is aangenomen door de Provinciale Staten op de aanscherping. Waarbij in sommige gevallen de provincie zelf kan bepalen, als het lijkt dat de termijnstrekking door bepaalde omstandigheden niet haalbaar is. Dat zijn echt ik moet er echt belangrijk erbij zeggen, speciale omstandigheden, waaronder dat bijvoorbeeld het advies van de provincie niet tijdig komt, dat je nog een half jaar kan verlengen. Maar ze hebben ook al aangegeven, het punt is, zij kunnen dat bepalen. Dus het is niet dat wij kunnen zeggen dat we dat even willen. Dat moet echt, we kunnen wel aangeven waarom wij denken dat we daar recht op hebben. Dat moeten we wel ook motiveren, maar de provincie is daar in de lead.
Durf iemand? Het lijkt erop dat er geen vragen meer zijn.
Nou, ja? Uitzetten.
Ja. Nou, laten we maar even afsluiten. Ik wil jullie allemaal bedanken voor jullie komst. Jullie ook, dankjewel voor de presentatie en beantwoorden van de vragen. Beneden in de link is er nog mogelijkheid voor een drankje en ook om na te praten. Eventueel, als je inderdaad nog met raadsleden nog in gesprek wilt over dit onderwerp, dan kan dat. En ik wens jullie nog een fijne avond.